Hallo thuiswerker, wat fijn dat je luistert. In deze podcast hoor je over hoe we met elkaar in verbinding blijven. Ook op afstand, ook online. Want hoe kunnen teams en organisaties werken aan werkgeluk, terwijl we met z'n allen remote en hybride werken? Elke week spreek ik met experts op het gebied van tools, technieken en werkvormen. Mijn naam is Jasmijn Mioch en ik ben de gelukkige thuiswerker. Als facilitator van online sessies zie ik in de praktijk dat het kan. Jezelf zijn, bevlogen zijn, een team zijn, ook in online tijden. Welkom bij De Gelukkige Thuiswerker. Wat nou als de medewerkers van jouw organisatie zo enthousiast zijn dat zij bijdragen aan een continue stroom van nieuwe collega's en dat alleen door hun eigen verhaal te vertellen? Geen overbodige luxe in tijden van grote krapte op de arbeidsmarkt. Een ideaalbeeld lijkt het. Ja, een ideaalbeeld, maar wel eentje die werkelijkheid kan worden. Dat zegt Ilse Weiland. Zij is employee advocacy trainer. En wat dat precies is en waarom iedereen dat zou moeten doen, vraag ik haar vandaag. Van harte welkom, Ilse.
Dank je, Jasmijn. Leuk om er te zijn.
Ja, super leuk dat je er bent. Ik zei al net tegen je, heel vaak nodig ik gasten uit waar ik echt veel al over weet. En bij employee advocacy trainer denk ik echt, ik heb eigenlijk geen idee. Wil je mij en de luisteraar meenemen in wat dat is?
Zeker. Ja, het is natuurlijk zo'n hele mooie Engelse term, waar we er in marketingland heel veel van hebben. Als je een plat zou slaan, dan komt het wat mij betreft heel erg neer op marketing door je medewerkers. En dat betekent vooral ook dat dat tweerichtingsverkeer is. Dus wat je veelal ziet gebeuren, is dat bedrijven en organisaties een heel mooi marketingverhaal afsteken, een soort perfect plaatje laten zien. Wat niet altijd helemaal klopt met hoe het er daadwerkelijk intern aan toe gaat. Terwijl ik ervan overtuigd ben dat de mensen die het werk doen, dat zij degene zijn die het ook het beste kunnen vertellen hoe het is om bij die organisatie te werken. Wat het werk precies inhoudt, wat ze daar van leren, wat ze daarvan opsteken. En daarmee zorg je voor een heel authentiek plaatje eigenlijk naar buiten toe.
Ja, je hebt het nu over marketing en jij richt je volgens mij specifiek op de marketing van het werven en selecteren van nieuwe medewerkers. Klopt dat?
Ja, daarbij wel gezegd hebben dat employee advocacy eigenlijk op drie pijlers wordt ingezet. Dus dat is inderdaad het aantrekken van nieuwe collega's, het genereren van naamsbekendheid en het genereren van meer business.
Oh ja, dus ook wel echt een letterlijke marketing. Nou, veel van de luisteraars van deze podcast zijn ook HR-professionals. Dus die zijn natuurlijk onwijs benieuwd naar, nou ja, hoe werf ik nou nieuwe collega's? Ik zei het al, geen overbodige luxe in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt. Hoe pakken zij dat aan? Hoe kunnen ze nou zorgen dat hun eigen medewerkers hun ambassadeurs worden?
Goeie vraag. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je basis daarvoor op orde is. Hè? Kijk, dus wat we met employee advocacy beogen, is dat je medewerkers zo intrinsiek gemotiveerd zijn dat ze het leuk vinden om ook iets over het werk te vertellen. Maar dat betekent wel dat ze daar wat oefenruimte voor nodig hebben en dat ze de mogelijkheden geboden krijgen om te leren hoe ze dat moeten doen. En de vrijheid voelen om dat ook te doen. Dus dat wil zeggen dat als de basis binnen de organisatie niet op orde is vanwege een reorganisatie of conflict situaties of iets dergelijks, dan zullen mensen zich uiteraard wat minder geroepen voelen om naar buiten toe te vertellen hoe geweldig het is om bij die organisatie te werken.
Ja, dus jij zegt, als ik even mag onderbreken, wat ik super interessant vind, we zitten hier natuurlijk in podcast De Gelukkige Thuiswerker. En eigenlijk is die basis op orde is cruciaal om dit te laten werken, om dit voor je te laten werken. En dat gaat er ook over dat je dus werkgeluk aandacht moet geven, dat mensen zich prettig voelen en veilig. Zeker. Ik hoor je ook zeggen, ze moeten zich durven uitspreken. Dus ze moeten zich sociaal veilig voelen. Ja. En ik denk dat veel bedrijven daarmee starten, dat ook al een hele opgave is.
Ja, absoluut. Ik denk dat het een niet zonder het ander kan. Wanneer die basis niet op orde is, is er niemand die online gaat vertellen hoe geweldig het werk is of hoe interessante opdrachten zijn waar die aan werkt. Dus dat is zeker het uitgangspunt. En dat is ook het startpunt voor een employee advocacy traject.
Ja, we hebben het natuurlijk nu over organisaties die hun medewerkers laten delen over hun werk op bijvoorbeeld social media. Denk aan LinkedIn, dat daar een goed platform voor is. Dus werkt dit voor elke organisatie? Kan je dit doen als je 200 of 2000 medewerkers hebt? Ik zie jou knikken.
Ja, in feite wel. Omdat het gaat om ja, het echt laten zien hoe het ervan, het kijkje in de keuken, het echt laten zien hoe het eraan toe gaat. Dus dat kan voor iedere MKB-organisatie met 10 medewerkers. Ik zou zeggen juist ook daar.
Ja.
Maar zeker ook grote corporates en alles wat ertussenin zit. Het is vaak afhankelijk van budget, hè, waarop wordt ingezet. En ik denk dat goed nadenken over je marketingstrategie altijd een goed idee is. Maar de stap die heel vaak wordt overgeslagen, wat ik merk in de praktijk, is het betrekken van de eigen medewerkers. Vind ik eigenlijk heel erg gek. Want dat zijn de mensen die het werk doen, die contact hebben met je klanten. En nogmaals, die exact weten wat het is.
Ja, en als we nu gaan naar de ideale situatie. Ik schetste het een beetje in het begin. Je hebt een onderneming, een corporate, een organisatie. En jouw medewerkers zijn echt jouw ambassadeurs. Wat voor type berichten kunnen zij dan delen op social media over hun werk of hoe ze het naar hun zin hebben? Wat voor soort dingen zie jij voorbij komen dan? Wat is een goed voorbeeld?
Wat is een goed voorbeeld? Ik denk dat als we even een klein stapje terug doen daarin, dan kan ik zo een aantal voorbeelden geven. Dat wat we zelf doen qua inhoudelijk werk, dat dat voor onszelf heel vaak vanzelfsprekend is. Ja, we zitten er zo in dat we eigenlijk niet meer zo goed zien wat er nou zo mooi of gaaf of bijzonder aan is. Dus dat heeft te maken met bewustwording. Van hé, waar werk ik nou eigenlijk aan? En datgene wat ik doe, is dat voor iedereen in de omgeving zo helder en zo duidelijk? Of nou, heb ik daar nog wel wat aan toe te voegen en kan ik daar iets over uitleggen? Dus als je dat zou doorvertalen naar wat je dan concreet kunt delen op een platform als LinkedIn, want dat is waar ik me op richt, heeft dat weer te maken met een kijkje in de keuken. Niet alleen wat mij betreft het eindresultaat van hey, ik heb deze opdracht afgerond of we hebben dit project tot een goed einde gebracht of dit is het succesverhaal van waar we al maanden naartoe werken, maar juist
ik zie
ook
dat soort posts zie ik ook veel voorbij komen van we hebben een gebouw opgeleverd, lintje knippen, foto.
Precies. Nou, leuk. Wat ik veel interessanter vind en vele met mij is eigenlijk het proces wat daaraan vooraf gaat. Wat er gebeurt om dat gebouw op te leveren. Dus welke stappen zijn er dan genomen? Met wie werk je samen? Kun je af en toe even een kijkje achter de schermen letterlijk een shot maken van hoe dat er dan uitziet? Want er komt ontzettend veel bij kijken. En al die informatie gaat verloren wanneer je alleen op het eindresultaat focust. Terwijl juist dat proces daarnaartoe heel erg interessant is voor een potentiële klant, maar zeker ook voor een potentiële collega die denkt, hey, leuk project, maar ik wil eigenlijk ook wel weten wat je daar dan allemaal voor moet doen. Nou,
ja,
en wie
dus
is er dan,
welke activiteiten zijn er? Ja, dus dat gaat
precies.
Echt over het werk. Bijvoorbeeld, kijk je achter de schermen bij een bouwplaats bijvoorbeeld? Of als je een heel ander type werk doet, je gaat in gesprek met samenwerkingspartners bijvoorbeeld?
Ja.
Wat ook natuurlijk wat mij betreft extreem belangrijk is voor werkgeluk op de werkvloer, is verbondenheid met je collega's. Zou je dan ook aanraden om dat soort dingen zoals verjaardagen of successen of dat soort dingen die je hebt met elkaar te delen of niet? Ik weet dat er nu een tendens is dat mensen zeggen LinkedIn wordt een soort Facebook.
Ja.
En collega's die een taart met elkaar eten of samen gaan lunchen. Ik weet niet of dat te Facebook-achtig is of dat je zegt ja, doe dat.
Ja, ik denk dat één altijd een persoonlijke keuze is. Hè? Dus waar jij je salang bij voelt, om het maar zo te zeggen. Ik ben er zelf niet zo van om iedere taart een verjaardag te posten. Ik denk wel dat je prima iets kunt zeggen over een teambuildingsactiviteit. Of een inhoudelijke middag die je met elkaar als collega's of als team beleeft. Omdat je het dan ook weer aan de inhoud kunt koppelen. Een
strategie-sessie of zo.
Ja, een event wat je met elkaar organiseert. Een jubileum wat je met elkaar viert. Een bedrijfsuitje. LinkedIn is een zakelijk platform. Maar dat wil niet zeggen dat alles ook helemaal formeel en dichtgetimmerd moet zijn. Juist niet. Ik denk dat de afwisseling tussen inhoudelijke berichten en de iets meer persoonlijk getinte berichten een hele mooie is.
Ja, we hebben het natuurlijk nu over goede voorbeelden gehad. Niet al te veel taart en dat soort dingen, maar wel af en toe laten zien dat je een team bent. We hebben het gehad over goede voorbeelden, zoals bijvoorbeeld laat de weg er naartoe zien. Niet alleen het eindresultaat. Heb je nog meer voorbeelden, goede voorbeelden? Kun je er nog iets van noemen? Iets wat je bijvoorbeeld bij je eigen klanten voorbij ziet komen, dat je zegt, ja, dat is echt goed gelukt.
Ja, inhoudelijke artikelen. Dus waar ik het net over had, als het gaat om die vanzelfsprekendheid die we allemaal, denk ik, kennen over onze eigen ervaring en expertise. Wat heel goed werkt in de praktijk, ik zie het bij mijn klanten steeds opnieuw weer, is dat we met elkaar gaan zitten. Eigenlijk even uitzoomen. Gaan kijken, hé, waar ben jij nou echt van? En de stappen die jij zet in je werk, wat kun je daarvan laten zien? Kun je je netwerk daarin meenemen? En dat kan een hele mooie serie artikelen zijn zelfs. Of te beginnen bij één blog, als je het wat lastig vindt om meteen in grotere dingen te denken. Om gewoon eens op papier te zetten. Hé, wat houdt deze expertise in? Welke stappen zijn daarvoor nodig? Nou, met een beetje brainstormen heb je daar zo een heleboel invalshoeken en contentmomenten voor bedacht eigenlijk.
Dus dat zijn echt inhoudelijke artikelen. En ik kan me voorstellen dat de ene medewerker daar wat meer gevoel bij heeft dan de ander.
Zeker.
En ik kan me ook voorstellen dat er grote corporates zijn die zeggen, ja, we hebben daar een marketingafdeling voor en die doet dat.
Ja.
Zeg je van, ja, dat is goed als de marketingafdeling doet, maar laat dat ook vooral de medewerkers doen? Of zeg je van, het ligt aan de situatie?
In een ideale situatie werken ze wat mij betreft samen. Want ook een marketingafdeling heeft input nodig. En die input komt bij de mensen vandaan die het werk doen. Dus wanneer ik in mijn praktijk ervaar dat mensen het lastig vinden om te schrijven, dan help ik ze daar heel bewust bij. En soms zijn er mensen die het eigenlijk zo op papier zetten, die net even wat meer sturing nodig hebben op hoe concreet het is, of niet te wollig en niet te vaag. En die een wat meer structuur nodig hebben als handvat.
Ja.
Dus dat wisselt een beetje en dat is ook echt per persoon afhankelijk. Maar ik denk zeker dat Marcom daar een hele mooie en belangrijke rol in kan spelen.
Marcom, marketingcommunicatie neem ik aan.
Ja, sorry. Ja.
Nou ja, het klinkt ideaal, hè? Dus medewerkers die lekker enthousiast gaan bloggen en schrijven en posten op LinkedIn en laten zien, dit is echt waar mijn werk over gaat.
Ja.
En ik kan me het effect ook heel goed voorstellen dat nieuwe mensen die ergens anders nu werken of gewoon op zoek zijn naar iets nieuws, dat voorbij zien komen en denken, hey, dat bedrijf, dat is zo leuk, daar doen ze interessante dingen, daar wil ik wel werken. Ja. Dat is natuurlijk de ideale situatie. Ja. Ik kan me ook heel goed grote organisaties of kleine ook voorstellen die zeggen, ik vind het een beetje spannend als mijn medewerkers zomaar van alles gaan posten en doen zonder dat ik er naar heb gekeken.
Ja.
En de medewerkers zelf vinden het misschien ook spannend. Van ja, mag ik dit plaatsen? Is dit privé? Is dit geheim? Is dit, wat mag ik doen? Is het in overeenstemming met de organisatiedoelen en tonen? Want dat is toch vaak wat er gebeurt.
Ja.
Dit is de toon die wij uitstralen. Hoe pak je die angsten die waarschijnlijk niet alleen ik heb, maar ook de mensen voor wie jij werkt. Hoe pak je die aan?
Ja, heel herkenbaar. Ik denk dat die tweeledig is. Dus laat ik even beginnen met de organisatie. Als ik word gevraagd om een organisatie te ondersteunen, dan is dat vaak een vraag op een wat breder niveau. Hè? Dus we willen graag nieuwe medewerkers aantrekken. Laten we dat voorbeeld even hanteren. Dan is er vaak al wel een arbeidsmarktcommunicatiestrategie, een hele mondvol. Worden er vacatures gedeeld? Worden er advertenties geplaatst? Maar zien ze en merken ze dat het gewoon onvoldoende oplevert? Omdat het eigenlijk heel veel zenden is. En niet zozeer dus echt laten zien hoe het is om bij die organisatie te werken. Dus wanneer je je medewerkers eigenlijk de uitnodiging en de handreiking wil doen om hieraan bij te dragen, dan is het zaak om met elkaar te bespreken, hey, wat zijn verwachtingen over en weer? Waar zou je ons mee kunnen helpen? Welke ruimte en welke tools en welke handvatten heb je daarvoor nodig? En laten we met elkaar daarin ook een beetje pionieren, experimenteren. Wat werkt, wat niet, bij twijfel overleg altijd. Aan de kant van een medewerker zit heel vaak twijfel inderdaad. Hè? Wat je zegt, mag ik dit wel delen? Kan dat wel? Is het niet, heb ik niet te maken met een geheimhoudingsplicht of iets dergelijks?
Best wel een verantwoordelijkheid die je bij de individuele medewerker dan legt.
Ja, Ik denk dat die goed getackeld kan worden, om het maar zo even te zeggen, door er met elkaar over in gesprek te gaan. Kijk, als ik een organisatie binnenkom, dan is het nooit mijn intentie om direct de hele organisatie te trainen. Ik begin echt met een klein clubje. En in dat kleine clubje van 5, 6 mensen is het snel schakelen. Kunnen we met elkaar heel goed overleggen en bedenken, hey, waar willen we het over hebben? Waar willen we naartoe werken? Wat is daarvoor nodig? Wat heb jij daarvoor nodig? En wat je ziet gebeuren is dat die voorzichtigheid er ook voor zorgt dat mensen niet zomaar van alles online zetten. Hè? Er wordt goed over nagedacht. En de mensen die aan zo'n employee advocacy programma meedoen, vinden het oprecht ook interessant om te zien wat ze daarmee kunnen bereiken.
Ja,
Dus het
het is dus
maakt.
geen verplichting. De mensen doen het echt omdat zij zeggen, ik heb hier affiniteit mee, ik vind het interessant, ik vind het leuk.
Ja, en dat is altijd het haakje. Ik denk dat als je dit gaat verplichten, dat het helemaal averechts werkt. Het is niet voor iedereen en dat hoeft ook niet. Als maar een klein gedeelte van de organisatie dit zou doen, dan is het al heel interessant om te zien wat voor resultaten dat oplevert. En omdat je met zo'n klein clubje begint, kun je vaak al snel resultaten zien. Kun je die ook weer delen met de rest van de organisatie. En dan zie je dat het eigenlijk als een olievlek zich gaat verspreiden.
En wat zijn dan bijvoorbeeld resultaten die jullie zien?
Dat zit hem in hele concrete cijfers. Hè? Dus als je kijkt naar bereik, we noemen dat zo mooi vanity metrics. Dus alle likes en alle
Een woord dat ik niet kende
reacties.
hoor, vanity metrics.
Ja, ik vind het een prachtige term, omdat het natuurlijk zo heel erg slaat op dat ego wat we graag, hoe zeg je dat? Dat we graag strelen met de hoeveelheid likes die we online kunnen genereren. Is wat mij betreft een factor niet de allerbelangrijkste. Zeker niet als je nagaat dat op een platform als LinkedIn bijvoorbeeld een zogenaamde silent community is. Dat wil zeggen, dat blijkt uit onderzoek, dat 60% van de LinkedIn-leden passief is op het platform. Dus die kijken, maar die doen verder niets. Die hebben een LinkedIn-profiel, die doen niets. En ik weet niet of het jou wel eens overkomt, maar mij gebeurt het regelmatig dat mensen die ik in levende lijven tegenkom, van wie ik nooit iets hoor op LinkedIn, tegen mij zeggen, hey, wat leuk waar je mee bezig bent. En ik zag dat je daar was en dat je daar mee bezig bent. Nou, dat zijn dus dat zijn
Ja,
mensen in de
nee, dat
silent
overkomt mij ook
community.
regelmatig.
Ja.
Misschien een heel leuk zijstapje wat me van de week overkwam, was dat er iemand op een event, Playing Business, waar ik zelf spreker was, die kwam naar me toe en ik raakte aan de praat en ze zei, ja, ik heb zo'n leuke podcast gehoord van de organisator van Playing Business. En dat is podcast De Gelukkige Thuiswerker en echt een leuk gesprek. Ik zeg, ik ben van De Gelukkige Thuiswerker. Nou, dat was echt mijn eerste keer dat zoiets mee overkwam. Want ik heb al vaker luisteraars ontmoet. Maar zij begon uit zichzelf over de podcast waar ik de maker van ben. Nou, dat was geweldig.
Ja.
Even leuk zijstapje. Heeft niet zoveel
met
de topic te maken,
mooi.
Maar wel silent community.
Ja,
de bereik is groter dan je denkt.
Precies, en dat is het. Dus je hebt die vanity metrics, dus dat zijn al die hele concrete cijfers over profielbezoekers, over aantallen likes, over de views die je posts opleveren. Maar eigenlijk, en dat vind ik nog veel belangrijker, zit daar een hele wereld achter. En dat zijn bijvoorbeeld het aantal contactmomenten dat mensen nodig hebben voordat ze bij je aankloppen. Of het nou gaat om een nieuwe klant of een nieuwe medewerker. Het gaat om zichtbaarheid, het top of mind blijven bij je netwerk. Dus mensen weer even laten weten waar je van bent en waar je aan werkt en waar je mee bezig bent. En dat valt niet altijd te vangen wat mij betreft in hele concrete cijfers. Maar het is wel iets wat zich opbouwt naarmate je continu online zichtbaar bent.
Ja, nou ja, ik herken dat wel als gebruiker van LinkedIn. Want ik ken best wel heel veel mensen via LinkedIn die in dezelfde branche werken of die ik interessant vind. En als zij iets zeggen en ik volg ze al een tijdje, dan denk ik, ja, dat zal wel kloppen of dat vind ik interessant of daar ga ik ook eens naar kijken.
Ja.
En het helpt wel.
Ja.
Ook al ken ik die mensen misschien nog niet persoonlijk, al kom ik steeds vaker LinkedIn kennissen tegen in de echte wereld. Dat is ook wel heel erg leuk.
Leuk, ja, zeker.
Maar het helpt wel als zij zeggen, ik ga naar dit event. Dan denk ik, oh, dan ga ik toch eens kijken of dat ook voor mij interessant is.
Precies. En dat is ook hoe het werkt. Hè? Kijk, LinkedIn zelf publiceert daar ook aardig wat onderzoeksgegevens over. Wat je ziet is dat het netwerk van medewerkers gemiddeld 10 keer groter is dan het aantal volgers op een LinkedIn bedrijfspagina. Dus als je dat even naast elkaar zet, dan heb je ook meteen heel scherp in beeld wat de potentie is van het bereik dat je medewerkers kunnen genereren. Ten opzichte van, hè, als je zelf zo'n post aan het plaatsen bent vanaf een bedrijfspagina.
Ja, zeker. En mensen, nou, meestal accepteren ze meer, begrijpen mensen meer van personen dan van zo'n
Juist.
anoniem bedrijfspagina.
Precies. En dus hè, wanneer je je medewerkers activeert, motiveert, faciliteert hierin, hebben ze niet alleen een groter bereik, maar wordt dat bereik ook nog eens meer van waarheid aangenomen. Dus hè, we gaan af op de mensen in onze omgeving, veel meer dan dat we dat doen op bedrijven die we voorbij zien komen.
Ja, interessant. Deze podcast heet natuurlijk De Gelukkige Thuiswerker. En we hebben het erover, je kan deze strategie alleen uitoefenen als je ook echt gelukkig bent op je werk. Of zeg je van nou, enige onvrede mag ook wel naar buiten komen. Het gaat het over dat echte verhaal, hun eigen verhaal. In hoeverre kijk je daarnaar van alleen maar positieve verhalen of af en toe iets wat schuurt?
Ja, goede vraag. Ik denk dat er zeker ruimte voor mag zijn. Ik denk dat die lang niet altijd, of misschien wel bijna niet, wordt genomen omdat het zo spannend is. Kijk, stel jezelf, hè, plaats jezelf eens even in de schoenen van een sollicitant. Die op zoek is naar informatie. Die gaat ver voorbij de vacature die hij of zij tegenkomt. Die gaat op zoek naar de medewerkers. Die gaat op zoek naar wat zij posten. Die gaat op zoek naar allerlei informatie die hij kan vinden. Ik denk dat het niet heel realistisch is om dan alleen maar halleluja-verhalen naar buiten te brengen vanuit je medewerkers, omdat het simpelweg niet altijd een halleluja-verhaal is in de praktijk. Ik bedoel, laten we wel wezen. De vraag is dan, wat mag je wel en wat je mag? Waar heb je het wel over en waar heb je het niet over? En dan kom je eigenlijk weer terug bij dat kleine groepje mensen en het overleggen met elkaar.
Ja, die voorlopers eigenlijk.
Dus als er onvrede is, waar zit hem dan wat in?
Ja,
Of als er fouten worden gemaakt, deel je daarover.
Ik vind het wel interessant. Ik heb daar wel een soort voorbeeld van. Ik was zelf in loondienst bij de universiteit Leiden. En op een gegeven moment was daar naar voren gekomen dat er een angstcultuur was op één instituut. En daar was ook onderzoek door gedaan door de universiteit zelf. En het was ook op hun eigen website gepubliceerd van dus onderzoek gedaan en dit zijn de stappen die we nemen. Ik heb toen dat bericht van de openbare website geplaatst op LinkedIn, met daarbij ontzettend belangrijk om het hier met elkaar over te hebben.
Mooi.
Omdat ik wilde laten zien van oké, we doen er iets mee. Het is er en we doen er iets mee. Ja. En mijn leidinggevende die zag dat en die zei, goh, heb je dat geplaatst? En ze vond het wel dapper. Ze was verbaasd dat ik het had gedaan, maar ze keurde het niet af. En ik dacht, ja, ik voel die vrijheid om het te plaatsen, omdat ik het ook onwijs belangrijk vind dat wij laten zien dat we wel een veilige cultuur zijn. Althans, dat er aan wordt gewerkt en dat je open mag zijn. En dat je ook de dingen die niet goed zijn juist niet onder het tapijt moet moffelen. Precies. Maar openbaar moet gooien. Ik denk dat dat een voorbeeld is van wat zou kunnen.
Zeker.
Ik denk wel, als dat onderzoek bijvoorbeeld nog niet was geweest en niet was gepubliceerd, dan had ik er niks over moeten zeggen. Dat ik wel wist. Ik denk dat een beetje de randen zijn.
Ja, nou, en daar raak je ook meteen een goed punt, hè? Want het voorbeeld wat je geeft, daarin neemt de organisatie ook een cruciale rol op zich om tekst en uitleg te geven. En dat maakt het voor jou als werknemer ook makkelijker om dan te zeggen, hey, ik vind het eigenlijk wel een hele goede, fijne organisatie. Ik voel me heel erg hier op mijn gemak. En dit is wat ik vanuit onze organisatie zie dat er gebeurt en hè, wat we naar buiten toe communiceren. Dus daarmee maak je het als organisatie al een stukje makkelijker voor de medewerker om dit dan ook naar buiten te brengen.
Ik zit nu wel te denken, stel je voor, ik was zo'n iemand die ook heel veel online plaatst. Maar ik zat in zo'n situatie van die angstcultuur en ik was er heel ontevreden over geweest. En ik denk, ik heb al aangeklopt bij de vertrouwenspersoon, maar het werkt niet. Nu ga ik het naar buiten gooien, de klokkenluider. Ja, dat wil je denk ik ook niet als bedrijf. Of misschien wel, maar dat kan je natuurlijk niet tegenhouden.
Nee, je houdt het niet tegen. Vooral en op de eerste plaats niet omdat medewerkers uiteraard communiceren vanuit hun persoonlijke profiel. Daar wordt nog wel eens over gesteggeld, merk ik in de praktijk. Maar ja, dat is van hen zelf, hè? Dus daar heb je als werkgever eigenlijk niet zo heel veel over te zeggen. Je kan ze faciliteren in hoe dat eruit zou mogen zien en welke invulling ze daaraan kunnen geven. Maar dan nog ligt het bij die medewerker zelf.
Dus het is een evenwicht, het is een balans. Ik hoor best wel veel voordelen, echt extreem veel voordelen van om je medewerkers te vragen bekendheid te geven aan hun eigen werk. Op een eigen manier, op een eigen plek, met hun eigen netwerk. Ik hoor namelijk voordelen groot bereik, het echte verhaal, aantrekken van sollicitanten, ook goed voor je naamsbekendheid van je product of dienst waar je mee bezig bent. Kort ook nadelen. Je weet niet wat mensen gaan doen, je weet niet of iedereen er zin in heeft. Is het wel duidelijk dat ze vanuit hun persoonlijke profiel spreken? Ik denk als ik aan jou vraag, wat is de balans, wel of niet doen, dan zou je altijd zeggen wel. Of zijn er ook situaties dat je adviseert, doe het maar niet?
Nou, kijk, dat komen we eigenlijk weer terug op die basis, hè? Dus het voorbeeld wat je net gaf, vind ik een hele mooie concrete vertaalslag van, oké, er speelt iets binnen de organisatie en dit is dus wat je wel kunt doen. Kijk, als de organisatie overhoop ligt, om het maar even zo te zeggen, dus als er een enorme reorganisatie aan de gang is of er zijn conflict situaties of wat het dan ook is, wellicht is dat niet de beste voedingsbodem. Om met een employee advocacy programma te gaan beginnen.
Ja, dus eerst die basis op orde waar we eigenlijk zo mooi al mee begonnen.
Ja, en ik denk dat je prima met elkaar verkennend in gesprek kunt gaan. En dat is gewoon een hele belangrijke voorwaarde, dat wil ik echt benadrukken. Dat je medewerkers erbij betrekt. Dat je ze bevraagt, hey, we willen dit. We willen toewerken naar dit doel. Hè. We willen nieuwe medewerkers aantrekken. We willen meer naamsbekendheid, wat het dan ook is. Wat denken jullie? Wat is jullie input? Hoe zouden jullie ons daarbij kunnen helpen? Ik denk dat dat alleen al zorgt voor betrokkenheid, voor verbondenheid. En ook wel het vertrouwen geven aan mensen dat ze dit kunnen. En dat ze een enorme impact kunnen maken. Maar het is altijd tweerichtingsverkeer.
Ja, ontzettend interessant. En ik denk dat het voor alle luisteraars zelf is om te bepalen wat voor hen op dit moment de balans is.
Zeker.
We zijn natuurlijk hier in podcast De Gelukkige Thuiswerker. We hebben het gehad over werkgeluk, veiligheid op de werkvloer. Ben jij eigenlijk zelf een gelukkige thuiswerker, Ilse?
Ja, zeker. Ja, ik werk veel vanuit huis. Zeker door corona, maar inmiddels is dat er wel net even iets meer ingeslopen, denk ik, dan daarvoor. Ik ben een hele gelukkige thuiswerker. Ik vind het fijn om zelf die balans te kunnen bepalen. Die is wat mij betreft, voor mij in ieder geval, ik heb twee kleine kindjes, heel goed op deze manier in te vullen.
Ja, mooie werk-privé-balans.
Ja.
Ja. En we hebben ook nog een andere vaste vraag in deze podcast. Dat is, heb je nog boekentips?
Ja, zeker. Altijd.
Altijd? Kijk, dat hoor ik altijd graag.
Ik heb er drie.
Ja.
Want ik had natuurlijk wel al even wat eerdere podcasts geluisterd van eerdere gasten. En ik heb ze niet voorbij horen komen, dus ik ben heel benieuwd.
Okay. En herhaling mag, want ik weet niet of iedereen alle afleveringen luistert, dus herhaling mag altijd. Zeker met jouw eigen verhaal erbij.
Ja, de eerste is, en ik ben heel benieuwd of dat je die kent, Atomic Habits van James Clear. En dat gaat, de ondertitel is Kleine veranderingen, groot resultaat. Waar ik in mijn werk veelal aan werk, waar het eigenlijk op neerkomt, is gedragsverandering. En mensen willen wel, weten vaak nog niet helemaal goed hoe. Ja, hoe zorg je er dan voor dat je ze de tools geeft en eigenlijk ook die motivatie aanwakkert en aanspreekt om ze te helpen om consistent van zich te laten horen. En Atomic Habits is een... Ja, vind ik een heel fijn, praktisch boek, omdat het niet alleen kijkt naar de concrete uitwerking, maar vooral ook naar de onderliggende motivatie. Dus misschien ken je het als je iets wil veranderen, kijken we heel vaak naar het einddoel. Hey, ik wil daar zijn, ik wil daar komen. Dat is vaak veel te groot om daadwerkelijk verandering in gang te zetten. Dus maak het klein, kleine stapjes. En hoe je dat precies doet, daar zit ik heel erg goed voor.
Ja, mooi. Ik denk dat je daar net al je voorbeeld hebt gegeven hoe je dat zelf vertaalt in jouw werk. Begin klein. Ja. Ga met een kleine groep mensen aan gedragsverandering werken.
Ja, ja. Zeker.
Mooi.
Het tweede boek is Focus aan uit van Mark Tichelaar en Oscar de Bos. Die ken je wellicht.
Ken ik al, ja.
Ja, ik vind Mark Tichelaar heel een hele fijne man.
Niet te verwarren
in
met
die
Ben
zin.
Tichelaar, ook een bekende naam.
Nee,
Maar het is
precies.
inderdaad de Mark. Ja, en schrijft ook
Ja,
heel
de
anders
Mark.
volgens mij.
Je
Wat maakt
schrijft
het
het
zo
met.
mooi? Wat haal je er zelf uit?
Nou, het heeft wat mij betreft heel erg te maken ook met hoe je je brein activeert, wil ik zeggen. Maar hoe je slim omgaat met je breincapaciteit.
Oh, mooi. Ja, daar ging een vorige podcast met Linde Nieman ging daar ook over,
Ja,
inderdaad.
die heb ik
Ja.
geluisterd. Ja, heel interessant. Wellicht kent zij het boek ook. Ook hier weer een soort praktische vertaalslag, maar ook wel echt inzichten uit de wetenschap over hoe ons brein werkt en waar je goed aan doet en waar je niet goed aan doet.
Nou, ook voor thuiswerkers ontzettend belangrijk, want ja, je moet ook
Zeker.
thuis moet je brein af en toe rust geven.
Ja,
En focus
absoluut.
aan, uit, ja, prachtig,
Ja.
mooi. En je derde
Ja.
boek.
Het derde boek is Company of One van Paul Jarvis. En die ligt heel dicht bij mijn hart. Dat is een solo entrepreneur. Een solopreneur, dat is een beetje zo'n Engels begrip ook weer. En de ondertitel is Why Staying Small is the Next Big Thing for Business. Ik vind hem heel erg mooi, omdat ik zelf niet zo geloof in groot, groter, grootst. En ik probeer dat ook heel erg toe te passen in mijn werk. Dus wederom klein beginnen. En je hebt eigenlijk maar een klein groepje nodig om grote impact te maken. En dit gaat heel erg over ook slim werken, eigenlijk het ondernemerschap efficiënt kunnen inrichten. En dat kan zowel, ik ben zelf zelfstandig ondernemer, dat kan zowel voor de zelfstandig ondernemer dus, maar ook voor de medewerker binnen een organisatie. Ook dat is iemand die eigenlijk eigenaarschap kan nemen over zijn of haar takenpakket. En dat
Ja.
op zo'n efficiënte manier kan inrichten. Dat je van hele grote waarde bent voor je team en voor je
Ja,
klant.
mooi. Als we het toch over mooie Engelse termen hebben, heb je er nog zo eentje. Volgens mij is dat intrapreneur, dus een soort ondernemer binnen je organisatie of bedrijf zijn. Ja, prachtig. Ilse, we zijn alweer aan het einde gekomen van deze podcast. Ik moet zeggen dat de tijd voorbij vloog, ook omdat er een hele wereld voor mij openging. En ik benieuwd was naar de voor- en nadelen. Ik zie enorm veel voordelen en potentie, maar ja, waar we het ook al uitgebreid over hebben gehad, is toch wel ja, de angst of de bespanning die er kan zijn bij zowel organisaties als medewerkers om dit tot een succes te maken. Maar spanning betekent ook dat er veel potentie zit en dat er gewoon hele mooie dingen kunnen gebeuren.
Zeg je mooi.
Dank je. Als jij kijkt, Ilse, naar over Nederland, werkend Nederland over 5 jaar, waar staan we dan? Wat gun jij ons?
Ik gun werkend Nederland meer bewustwording van eigen kennis en expertise. Ik denk dat corona daar al echt wel een duit in het zakje heeft gedaan. Ons letterlijk tot stilstand heeft gebracht en heel erg heeft laten nadenken over wat we aan het doen zijn, wat de impact daarvan is. Ik hoop dat dat over 5 jaar nog meer is ingedaald. En niet alleen om dat naar buiten toe uit te dragen, maar vooral denk ik voor jezelf scherp te hebben. Waar ben ik
Bewustwording,
van?
prachtig antwoord. Bewustwording van je eigen expertise, je eigen kennis. Nou ja, om maar even zo'n term te gebruiken van je eigen kracht.
Omdat dat maakt ook dat je verhaal op welk podium dat dan ook is, hè, of in welke context dat ook is, veel scherper kunt vertellen en kunt delen. En daarmee andere mensen verder kunt helpen.
Ilse Weiland van Verder Kijken, ik wil je heel erg hartelijk bedanken voor een kijkje in jouw keuken. Heel veel dank.
Dankjewel.
Dankjewel voor het luisteren naar De Gelukkige Thuiswerker. Heb jij zelf tools en tips die iedereen moet kennen? Laat het me weten. Of heb je een prachtig praktijkvoorbeeld? Bel me dan gerust. Vond je deze podcast de moeite van het luisteren waard? Laat dan een review achter en deel de podcast in je netwerk of op social media. Veel geluk iedereen!